From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided.
De muziek wordt verzorgd door een koor van de Brigham Young University.
This broadcast is furnished.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President
Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, wij heten u welkom in deze tweede bijeenkomst van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is, of de conferentie via televisie, radio of internet volgt, en wie de conferentie in ringcentra over de hele wereld via een satellietverbinding volgen. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die deze conferentie bijwonen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een gecombineerd koor van de Brigham Young University. Dat wordt gedirigeerd door Ronald Staheli en Rosalind Hall met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Jesus, the very thought of thee. Het openingsgebed wordt uitgesproken door broeder Russell T. Oscarthorpe, algemeen zondagsschoolpresident, waarna het koor Did You Think to Pray zingt.
Thank you. Our dear Father in heaven,
onze dierbare Vader in de hemel, wij komen op dit moment als heiligen over de hele wereld samen in de algemene conferentie. We danken u voor onze zegeningen, de liefde die we voelen, die van u en van uw zoon komt. En we bidden dat we deze liefde tijdens deze bijeenkomst en in iedere dag van ons leven mogen voelen. Wij danken u voor de herstelling. En dat alle priesterschapssleutels zijn hersteld op aarde in deze tijd. Dat we levende profeet op aarde hebben die deze sleutels voor ons kan aanwenden. In bijzonder ook de sleutels van de verzegelingsmacht. Waardoor we als gezinnen voor eeuwig verzegeld kunnen worden. Wij bidden dat uw geest mag zijn met wie spreken en ons die luisteren, dat ons verlangen om te dienen mag toenemen, dat we de nieuwe golf van zendingswerk mee mogen ondersteunen, dat over de hele wereld gaat. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf stelt nu de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest broeder Robert W. Cantwell, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke P. Hills, secretaris van het eerste presidium, die het kerkelijk statistisch rapport over 2012 voorleest.
It is proposed that we sustain.
Wij stellen voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Henry Bennion Eyring als eerste raadgever en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als leden van dat quorum Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, mag dit eveneens kenbaar. We stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Ouderling Walter F. Gonzalez is ontheven als lid van het presidium van de Quorum der 70. Wie zijn waardering wil uiten, maakt dit kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan ouderling Ulysses Soares als lid van, van het presidium van de Quorum der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de volgende gebiedszeventigers met ingang van 21 mei 2013 te ontheffen.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernán L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano. Those who wish to join.
Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat ze verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de zusters met waardering voor al het werk dat ze hebben verricht. Zuster Elaine S. Dalton, Marianne Cook en Anne M. Dip als het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Tevens ontheffen wij alle leden van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende toegewijde werk dat deze zusters verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe leden van het eerste quorum der 70: Edward Dubé, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. En als nieuwe leden van het tweede quorum der 70: Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. Vanwege zijn roeping als lid van het tweede quorum der 70 ontheffen we tevens broeder Adrian Ochoa als tweede raadgever van het Algemeen Jonge Mannenpresidium. Wie hun waardering willen uiten, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedszeventigers:
Frederik O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor, please manifest it.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor Bonnie Lee Green Oscarson steun te verlenen als de nieuwe algemeen jonge vrouwenpresidenten. Met Carol Louise Foley McConkie als eerste raadgeefster en Evelyn Neal Foote Marriott als tweede raadgeefster. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw voortdurend geloof en uw gebeden voor ons. Wij nodigen de nieuwe algemene autoriteiten en het nieuwe algemeen jonge vrouwenpresidium uit hun plaats op het podium in te nemen.
It's a long walk.
Dat is een lange wandeling.
As announced,
zoals aangekondigd, leest broeder Cantwell nu het verificatierapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Hales, die het statistisch rapport voorleest.
To the first presidency.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de Openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding de uitgave van de kerk. Deze raad bestaat uit het eerste presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de presiderende bisschop. De raad keurt begrotingen goed voor kerkelijke afdelingen, werkzaamheden en alle aanverwante toelagen voor kerkelijke units. De kerkelijke entiteiten doen uitgaven uit goedgekeurde begrotingen en in overeenstemming met de kerkelijke beleidslijnen en procedures. De afdeling verificatie van de kerk heeft toegang gekregen tot alle verslagen en systemen die nodig waren om de toereikendheid te evalueren van de controles op ontvangsten en uitgaven en van de bescherming van kerkelijke geldmiddelen. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk en bestaat uit registeraccountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere bekwame en gekwalificeerde vakmensen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en geldmiddelen van de kerk voor het jaar 2012 zijn opgevoerd en beheerd in overeenstemming met de juiste boekhoudpraktijken, goedgekeurde begrotingen en de beleidslijnen en procedures van de kerk. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Robert W. Cantwell, algemeen directeur.
Ter informatie van de leden van de kerk heeft het eerste presidium het volgende statistisch rapport opgesteld over de groei en de status van de kerk per 31 december 2012. Er waren 3005 ringen, 347 zendingsgebieden, 591 districten en 29.014 wijken en gemeenten. Het totale aantal leden van de kerk was 14.782.473. Het aantal gedoopte kinderen in 2012 was 122.273 en het aantal bekeerlingen in 2012 was 272.330. Op 31 december waren er wereldwijd 58.990 voltijdszendelingen en 22.961 kerkwerkzendelingen werkzaam. Er zijn in 2012 4 tempels ingewijd: Kansas City, Missouri, Manaus, Brazilië, Brigham City, Utah en Calgary, Alberta, Canada. Er zijn in 2012 2 tempels heringewijd in Buenos Aires, Argentinië en Boise, Idaho. Aan het eind van het jaar waren er 140 tempels in gebruik.
We will now be pleased to hear.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Richard G. Scott en Quentin L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor en de aanwezigen zingen vervolgens staande: Rejoice, the Lord is King. Verblijdt u in de Heer, lofzang 42. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Stanley G. Ellis en John B. Dixon van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Koren der 12 Apostelen.
Many voices from the world.
Vele stemmen in de wereld waarin we leven jagen ons op tot het druk bestaan. Er is altijd meer te doen en af te werken. Toch heeft ieder van ons diep van binnen de behoefte aan een afgeschermde plek waar vrede en rust heersen. Een plek waar we ons kunnen hervinden, herbezinnen en hernieuwen om de druk die op ons afkomt aan te kunnen. De ideale plek voor die vrede is binnen de muren van ons eigen huis, waar we er alles aan hebben gedaan om de Heer Jezus Christus het middelpunt te maken. Bij sommigen is er thuis een waardige priesterschapsdrager als vader, vergezeld door een getrouwe, toegewijde moeder, die samen in rechtschapenheid leiding geven. Bij velen is de gezinssituatie thuis anders. Maar wat uw omstandigheden ook zijn, u kunt de Heer Jezus Christus het middelpunt maken bij u thuis en in uw leven. Want Hij is de bron van ware vrede in dit leven. Let erop dat u zich bij elke beslissing, of die nu geestelijk of stoffelijk van aard is, laat leiden door de vraag wat de Heiland zou willen dat u doet. Als Hij het middelpunt van uw gezin is, zullen er thuis vrede en rust heersen. Dan is er thuis sprake van een kalme zekerheid die gevoeld wordt door ieder die er woont. De verwezenlijking van deze raad berust niet bij de ouders alleen, hoewel zij daarin het voortouw dienen te nemen. Kinderen kunnen mede verantwoordelijkheid dragen om Christus thuis het middelpunt te maken. Het is belangrijk dat ouders kinderen leren inzien welke invloed hun daden op alle medebewoners thuis hebben. Kinderen die hebben geleerd verantwoording voor hun daden te dragen, zowel de goede als de minder goede, groeien op tot betrouwbare burgers in het Koninkrijk van God. U kent vast wel de fundamentele beginselen waardoor u de Heiland het middelpunt bij u thuis maakt. De profetische raad om dagelijks individueel en als gezin te bidden en de schriften te bestuderen, en om wekelijks gezinsavond te houden, vormen de essentiële steunpunten van een thuis waarin Christus het middelpunt is. Zonder deze terugkerende gebruiken is het moeilijk om de gewenste en de noodzakelijke vrede en rust buiten de wereld te vinden. Wees gehoorzaam aan de profetische leringen die Christus u wil laten volgen. Zet uw toekomstige geluk niet op het spel door te denken dat u er zonder beproefde evangeliebeginselen ook wel komt. Bedenk dat kleine dingen grote gevolgen kunnen hebben. Onbeduidend lijkende overtredingen of veronachtzaming kunnen tot grote problemen leiden. Maar belangrijker nog is dat eenvoudige, consequente goede gewoonten tot een overvloedig gezegend leven leiden. Kinderen in het jeugdwerk, jonge mannen en jonge vrouwen, En trouwe zendelingen die nu in het veld zijn, jullie doen zoveel dingen doeltreffender dan ik dat kon op jullie leeftijd. In het voorsterfelijk bestaan zijn jullie kloekmoedig, gehoorzaam en rein gebleken. Daar hebben jullie hard gewerkt aan de ontwikkeling van talenten en capaciteiten om jullie leven op aarde met moed, waardigheid, eer en succes tegemoet te kunnen treden. Nog niet zo lang geleden kwamen jullie ter wereld met al die magnifieke capaciteiten en eindeloze mogelijkheden. Maar de omgeving waarin je nu leeft bevat reëel gevaar. Jullie geweldige potentieel en capaciteiten kunnen belemmerd of weggenomen worden als je je laat besmetten door de duivelse verdorvenheid om je heen. Satan is echter niet tegen de heiland opgewassen. Satans lot staat vast. Hij weet dat hij verloren heeft, maar hij wil zoveel mogelijk mensen meeslepen in zijn val. Hij probeert jullie goedheid en capaciteiten te gronden te richten door jullie zwakheden uit te buiten. Blijf aan de kant van de Heer en je zult steeds weer winnen. Jullie leven in een wereld waarin de technologie zich ongekend snel ontwikkelt. Velen van mijn generatie hebben grote moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Afhankelijk van hoe je de technologie gebruikt, zijn die ontwikkelingen een springplank of een obstakel. Met het juiste inzicht en het juiste gebruik hoeft technologie geen bedreiging te vormen, maar kan het de geestelijke communicatie ten goede komen. Velen van ons bezitten bijvoorbeeld wel een elektronisch apparaat in zakformaat. Wij dragen het vrijwel altijd bij ons en gebruiken het waarschijnlijk vele malen per dag. Helaas vormen die apparaten een potentiële bron van vuiligheid en verspilde tijd. Maar het gedisciplineerde gebruik van diezelfde technologie kan ons wapenen tegen het ergste in de samenleving. Wie had zich luttele jaren geleden kunnen voorstellen dat alle standaardwerken en jaren aan algemene conferentieboodschappen in onze binnenzak zouden passen? Maar ze op zak hebben biedt nog geen bescherming. Je moet ze dagelijks op stille momenten bestuderen, overpeinzen en beluisteren om de communicatie door de geest te bevorderen. Maak verstandig gebruik van technologie. Markeer belangrijke schriftteksten op je apparaat en raadpleeg die regelmatig. Als jullie jonge mensen een vers uit de schriften net zo vaak zouden doorlezen als sommigen van jullie tekstberichtjes versturen, kennen jullie al snel honderden passages uit het hoofd. Die passages zouden een krachtige bron van inspiratie en leiding door de Heilige Geest betekenen in tijden van nood. Al het mogelijke doen om de zachte, leidende invloed van de Heilige Geest in ons leven uit te nodigen, is cruciaal voor een thuis waarin de Heiland het middelpunt is. Gehoor geven aan die ingevingen sterkt ons nog meer. U zult meer vrede kennen als u uw gehoorzaamheid koppelt aan het dienen van de mensen om u heen. Zoveel mensen die in hun ogen maar weinig talenten hebben, zetten die talenten nederig en bereidwillig in tot zegen van de mensen om hen heen. Zelfzucht is de wortel van groot kwaad. Het middel tegen dat kwaad komt tot uiting in het leven van de Heiland. Hij laat ons zien hoe we ons op anderen kunnen richten in onzelfzuchtig dienstbetoon. Ik heb een waarheid geleerd die zo vaak in mijn leven is herhaald dat ik die als absolute wet heb leren kennen. Zij definieert de wijze waarop gehoorzaamheid en dienstbaarheid zich verhouden tot de macht van God. Als we de geboden van de Heer gehoorzamen en zijn kinderen onzelfzuchtig dienen, vloeit daar als natuurlijk gevolg macht van God uit voort. De macht om meer te doen dan we zelf kunnen. Onze inzichten, onze talenten en onze capaciteiten nemen toe omdat we de kracht en macht van de Heer ontvangen. Zijn macht is een fundamentele bouwsteen voor vrede thuis. Als u de heiland thuis het middelpunt maakt, vinden niet alleen uw eigen gezinsleden daar een toevluchtsoord, maar ook vrienden die in moeilijker omstandigheden verkeren. Zij zullen zich aangetrokken voelen door de rust die er heerst. Verwelkom dergelijke vrienden bij u thuis. Zij zullen opbloeien in die omgeving waarin Christus het middelpunt is. Sluit vriendschap met de vrienden en vriendinnen van uw kinderen. Wees een waardig voorbeeld voor hen. Een van de grootste zegeningen die we de wereld te bieden hebben, is de macht van een thuis waarin Christus het middelpunt vormt en het evangelie wordt geleerd, waar verbonden worden nagekomen en waar liefde overvloedig heerst. Jaren geleden vertelde mijn vrouw Janine me na een rondreis door een zendingsgebied over een zendeling die ze had ontmoet. Janine had hem gevraagd naar zijn familie. Tot haar verbazing zei hij dat hij geen familie had. Hij legde verder uit dat zijn moeder hem bij zijn geboorte aan de overheid had afgestaan om op te voeden. In zijn jeugd ging hij van het ene pleeggezin naar het andere. Als tiener had hij gelukkig het evangelie gevonden. Een liefdevolle wijkfamilie had hem geholpen en de kans gegeven om op zending te gaan. Janine informeerde later bij de vrouw van de zendingspresident naar deze fijne zendeling. Ze hoorde dat deze zendeling een paar maanden daarvoor wegens ziekte enkele dagen in het zendingshuis had doorgebracht. In die periode deed hij mee met een gezinsavond. Voordat hij weer het veld inging, vroeg hij de zendingspresident of hij aan het eind van zijn zending weer 2 of 3 dagen in het zendingshuis mocht doorbrengen. Hij wilde graag zien hoe een gezin functioneert waarin Christus het middelpunt is. Hij wilde zijn gezin laten naar hun voorbeeld vormgeven. Doe uw uiterste best om een dergelijk thuis te scheppen. Schenk aandacht aan mensen in moeilijke omstandigheden. Wees een echte vriend of vriendin. Dergelijke bestendige vriendschappen zijn als asfalt die de gaten in het wegdek van het leven opvullen en onze reis soepeler en aangenamer maken. Zij dienen niet om er eigen voordeel uit te halen, maar als een schat gekoesterd en gedeeld te worden. Verwelkom anderen bij u thuis die een dergelijke ervaring nodig hebben om kracht uit te putten. Ik richt nog wat laatste woorden tot wie een familielid liefhebben die geen goede keuzes maakt. Dat kan ons geduld en onze volharding daar nog op de proef stellen. We moeten vertrouwen in de Heer en in zijn timing dat een positieve reactie op onze gebeden en reddingspogingen kan plaatsvinden. We doen alles wat wij kunnen om te dienen, om te zegenen en ootmoedig Gods wil in alle dingen te aanvaarden. We oefenen geloof en beseffen dat we sommige dingen aan de Heer moeten overlaten. Hij nodigt ons uit om onze lasten aan zijn voeten neer te leggen. En met geloof kunnen we weten dat deze afgedwaalde dierbare niet verlaten is, maar onder de hoede van een liefdevolle heiland valt. Zie het goede in anderen, niet hun fouten. Soms moet de fout rechtgezet worden, maar bouw altijd voort op zijn of haar goede kanten. Wanneer uw hoop aan een zijden draadje lijkt te hangen, is dat in werkelijkheid geen draadje, maar een massieve verbindingskabel. Een schakel of reddingskabel die u kracht geeft en opbeurt. U vindt daar troost door, zodat u geen angst meer hoeft te hebben. Streef naar een waardige levenswandel en stel uw vertrouwen in de Heer. We hoeven ons geen zorgen te maken als we niet alle dingen tegelijk kunnen doen die de Heer ons heeft aangeraden. Hij zei ook dat alles zijn uur heeft en ieder ding zijn tijd. In antwoord op onze oprechte gebeden om leiding zal Hij ons laten weten wat we in elke fase van ons leven prioriteit moeten geven. We kunnen gestaag en stap voor stap leren, groeien en meer op Hem lijken. Ik getuig dat een gehoorzame levenswandel, stevig verankerd in het evangelie van Jezus Christus, de beste garantie biedt voor vrede en geborgenheid bij ons thuis. Er zullen nog steeds volop moeilijkheden en verdriet zijn. Maar zelfs te midden van alle beroering kunnen wij innerlijke vrede en groot geluk ervaren. Ik getuig dat de verzoening van Jezus Christus de bron van die overvloedige vrede is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Door recente ervaringen ben ik gaan nadenken over de leer van vrede en in het bijzonder de rol van Jezus Christus, die ons kan helpen om blijvende innerlijke vrede te verwerven. Twee gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben me diep geraakt. Ten eerste sprak ik tijdens de begrafenisdienst van Emily Parker, een lief 16-jarig meisje dat tijdens een tragische schietpartij in Newton, Connecticut, samen met 25 anderen, waaronder 19 jonge kinderen, het leven liet. Ik treurde met haar familie en besefte dat velen van vrede beroofd waren. Ik merkte dat haar ouders Robert en Alice Parker geloof en kracht hadden. Ten tweede ben ik bij duizenden getrouwe leden van de kerk in de stad Abidjan, Ivoorkust, geweest. Dit Franstalige land in West-Afrika heeft veel economische problemen meegemaakt. Een staatsgreep en twee burgeroorlogen, waarvan de laatste in 2011 beëindigd werd. Toch voelde ik op een bijzondere manier vrede in die groep. Er gebeuren vaak dingen die onze vrede wegnemen en ons doen beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Wie zou de kwaadaardige aanvallen op 11 september 2001 op verschillende locaties in de VS kunnen vergeten? Dergelijke voorvallen maken ons duidelijk hoe snel ons gevoel van vrede en veiligheid kan vervliegen. Onze oudste zoon en zijn vrouw, die in verwachting was van hun eerste kind, woonden drie straten van het World Trade Center in New York City vandaan, toen het eerste vliegtuig tegen de noordelijke toren te pletter vloog. Ze gingen naar het dak van het flatgebouw en keken met afschuw naar wat ze dachten dat een vreselijk ongeluk was. Toen zagen ze het tweede vliegtuig tegen de zuidelijke toren aanvliegen. Ze beseften direct dat het geen ongeluk was en meenden dat zuidelijk Manhattan werd aangevallen. Toen de zuidelijke toren instortte, werd hun flatgebouw bedekt door de stofwolk die op zuidelijk Manhattan neerkwam. Hoewel ze van streek waren en zich afvroegen of er nog meer aanvallen zouden volgen, zochten ze een veiliger plek op en gingen vandaar naar het ringgebouw in het Lincoln Center in Manhattan. Toen ze daaraan kwamen, zagen ze dat tientallen andere leden in Zuid-Manhattan hetzelfde besluit hadden genomen om naar het ringgebouw te gaan. Ze belden om ons te laten weten waar ze waren. Ik was opgelucht dat ze veilig waren, maar niet verbaasd over hun verblijfplaats. Door hedendaagse openbaring weten we dat de ringen van Zion bescherming en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid zijn, wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde. Ze konden een week lang niet terug naar hun flat en waren ontdaan door de vele onschuldige slachtoffers, maar liepen geen blijvende schade op. Toen ik nadacht over die gebeurtenissen, werd ik getroffen door de leerstellige verschillen tussen universele wereldvrede en innerlijke vrede. Bij de geboorte van de Heiland was er een hemelse legermacht die God loofde, zeggende: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Niettemin is ons bekend dat zelfs tijdens deze voor eeuwig belangrijke periode na de geboorte van de Zoon van God, koning Herodes een slachting onder onschuldige baby's in Bethlehem liet uitvoeren. Keuzevrijheid is essentieel in het heilsplan. Daardoor is er ruimte voor liefde, opoffering, persoonlijke groei en ervaringen die nodig zijn voor onze eeuwige vooruitgang. Daardoor is er ook ruimte voor alle pijn en lijden die we in dit sterfelijk leven meemaken. Zelfs door oorzaken die we niet begrijpen en door de vernietigende kwaadaardige keuze van anderen. De oorlog in de hemel ging over onze morele keuzevrijheid. En wij moeten daar kennis van hebben om de aardse bediening van de heiland te begrijpen. We lezen in het 10e hoofdstuk van Matteüs dat de heiland de 12 instrueerde en erkende dat zijn zending geen universele vrede in dit sterfelijke leven teweeg zou brengen. De apostelen werd opgedragen om vrede over de huizen die ze bezochten en het waard waren achter te laten, maar ze kregen ook te horen dat ze midden onder de wolven zouden zijn en dat zij door allen gehaat zouden worden om zijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Er staat een belangrijke uitspraak in vers 34, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Het is duidelijk dat universele vrede niet op de aarde bestond tijdens de aardse bediening van Christus, en ze bestaat nu ook niet. In het voorwoord van de Heer voor de leer en verbonden worden enkele heel belangrijke beginselen onderwezen. Met betrekking tot hen die zich niet bekeren, staat er dat zijn geest, de geest van Christus die aan ieder mens die in de wereld komt wordt gegeven, niet zal blijven inwerken op de mens. Ook dat vrede van de aarde zal worden weggenomen. Profeten hebben gezegd dat vrede werkelijk van de aarde is weggenomen. Lucifer is nog niet gebonden en oefent zijn macht uit in zijn rijk. Het hemelse ideaal van alle goede ouders was en is vrede in de wereld te vestigen. We mogen dat ideaal nooit opgeven. Maar president Joseph F. Smith heeft gezegd, die geest van vrede en liefde kan pas op de aarde komen als de mensheid Gods boodschapper en waarheden zal aannemen en zijn goddelijke macht en gezag zal erkennen. We hopen oprecht op universele vrede en bidden ervoor, maar we vinden de vrede die de beloofde beloning voor rechtschapenheid is als individu en als gezin. De vrede is een gave die de heiland door zijn zending en zijn zoenoffer heeft beloofd. Dat beginsel wordt beknopt in de leer en verbonden weergegeven. Maar weet dat hij, die de werken der gerechtigheid doet, zijn loon zal ontvangen, namelijk vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende wereld. President John Taylor heeft gezegd dat vrede niet alleen wenselijk is, maar dat het een gave van God is. De vrede waar ik over spreek is niet van tijdelijke aard. Het is blijvend, diep geluk en geestelijke voldoening. President Heber J. Grant heeft de vrede van de heiland als volgt beschreven. Zijn vrede zal ons lijden verlichten, ons gebroken hart verbinden, onze haat vernietigen en in onze boezem liefde voor onze medemens voortbrengen, die onze ziel met rust en geluk vervult. In mijn gesprekken met de ouders van Emily Parker heeft de vrede van de heiland hun lijden verlicht en hun gebroken hart getroost. Het is opmerkelijk dat broeder Parker de dader onmiddellijk na de schietpartij vergeving schonk. Zoals president Grant zei, kan vrede van de heiland onze haat vernietigen. Het oordeel is aan de Heer. De heiligen in Ivoorkust vonden tijdens de periode van burgeroorlogen in hun land vrede door zich te richten op het naleven van het evangelie van Jezus Christus met veel nadruk op familiegeschiedenis en tempelwerk voor hun voorouders. We verlangen allemaal naar vrede. Vrede is niet hetzelfde als veiligheid, het ontbreken van oorlog, geweld, conflicten en ruzie. Vrede ontstaat doordat we weten dat de Heiland ons kent en weet dat we geloof in Hem hebben en zijn geboden onderhouden. Zelfs en juist gedurende de vernietigende problemen en drama's van het leven. Het antwoord van de Heer aan de profeet Joseph Smith in de gevangenis te Liberty brengt ons troost. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. Bedenk, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Wie God verwerpen, hebben geen vrede. Wij waren allemaal aanwezig in de raadsvergadering in de hemel, waarvoor morele keuzevrijheid werd gekozen, en we wisten dat pijn en onuitsprekelijke tragedies het gevolg zouden zijn van misbruik van die keuzevrijheid. We begrepen dat we daardoor boos, ontzet, weerloos en kwetsbaar zouden zijn, maar we wisten ook dat de verzoening van de Heiland alle oneerlijkheid van dit sterfelijk leven zou overwinnen en goedmaken en ons vrede zou brengen. Ouderling Marion D. Hanks had een ingelijste uitspraak van Ugo Betti aan zijn muur hangen. In God geloven is weten dat de regels eerlijk zullen zijn en dat ons heerlijke verrassingen te wachten staan. Wat is de bron van vrede? Velen zoeken op menselijke manieren naar vrede. Ze zijn daarin nooit geslaagd en zullen nooit slagen. Het antwoord ligt in de kracht van het woord van God. Al die zaken, zelfs in grote hoeveelheden, leiden niet tot blijvende vreugde of vreugde. Vreugde of vrede. In de geliefde lofzang van Emma Lutheran wordt terecht de vraag gesteld: waar is een toevluchtsoord? Waar is verlichting? Als het verstandelijk woord geen uitkomst meer biedt. Het antwoord is de Heiland, die de bron en oorzaak van vrede is. Hij is de vredevorst. Hoe blijven we dicht bij de Heiland? Ons voor God vernederen, altijd bidden, ons van onze zonde bekeren, de wateren des doops met een gebroken hart en een verslagen geest ingaan, en ware discipelen van Jezus Christus worden, dat zijn allemaal vormen van rechtschapenheid die met blijvende vrede worden beloond. Toen koning Benjamin zijn meesterlijke toespraak over de verzoening van Christus had gehouden, was de menigte ter aarde gevallen. De geest des Heeren kwam op hen en ze waren met vreugde vervuld, omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen en gemoedsrust hadden, dankzij het grote geloof dat ze hadden in Jezus Christus. Bekering en een rechtschapen leven bieden ruimte aan gemoedsrust, hetgeen essentieel is voor voldoening. Als een grote overtreding heeft plaatsgevonden, is een belijdenis nodig om tot vrede te komen. Er is misschien niets vergelijkbaar met de vrede die volgt als iemand die lijdt onder zonde zijn lasten bij de Heer neerlegt en zijn recht doet gelden op de zegeningen van de verzoening. De woorden van een andere mooie lofzang luiden: ik leg al mijn lasten voor hem neer en zing een dankbaar lied. Ik ben blij als ik eraan denk dat in deze tijd tienduizenden jonge mannen, jonge vrouwen en andere oudere zendelingen de roeping hebben aanvaard om afgezanten van onze Heer en Heiland Jezus Christus te zijn. Ze dragen het herstelde evangelie van vrede uit aan de wereld, aan personen en gezinnen. Die vrede aan de kinderen van onze hemelse Vader te brengen, is een werk van rechtschapenheid. De kerk is een toevluchtsoord waar de volgelingen van Christus vrede vinden. Sommige jonge mensen in de wereld zeggen dat ze spiritueel zijn, maar niet godsdienstig. Je spiritueel voelen is een goed begin. Niettemin worden we in de kerk begeleid, onderwezen en gevoed door het goede woord Gods. Sterker nog, het priesterschapsgezag in de kerk voorziet in heilige verordeningen en verbonden die families met elkaar verbinden en ons in staat stellen om tot God de Vader en Jezus Christus terug te keren in het celestiale koninkrijk. Die verbonden brengen vrede, omdat het verbonden met de Heer zijn. Veel van die heilige verbonden vinden plaats in tempels die ook vredige beschutting tegen de wereld bieden. Mensen die in de tuin van een tempel lopen of naar een open dag van een tempel gaan, voelen die vrede. Eén gebeurtenis die er voor mij uitspringt is de open dag en inwijding van de Fiji-tempel. Er was veel politieke onrust en uiteindelijk trokken de rebellen plunderend en brandstichtend het centrum van Suva in. Daar bezetten ze de regeringsbegouwen en gijzelden leden van het parlement. Het land kwam onder militair regime. Het Fijische leger stelde beperkingen aan het aantal mensen dat de kerk voor de open dag mocht ontvangen en gaf slechts een heel kleine groep mensen toestemming om in wedding bij te wonen. De leden werden niet uitgenodigd omdat hun veiligheid niet kon worden gewaarborgd. Het was de enige tempelinwijding die sinds de inwijding van de oorspronkelijke Nauvoo-tempel onder heel moeilijke omstandigheden plaatsvond. Onder de genodigden voor de open dag was een aardige hindoe-vrouw van Indiase afkomst, een lid van het parlement dat eerst gegijzeld was, maar later vrijgelaten omdat ze een vrouw was. In de celestiale kamer, weg van de beroering van de wereld, barstte ze letterlijk in tranen uit en legde uit dat vredige gevoelens haar overstelpte. Ze voelde de Heilige Geest die haar troostte en getuigde van de heiligheid van de tempel. De heiland is de bron van echte vrede. Zelfs al hebben we heftige beproevingen, dankzij de verzoening en genade van de heiland worden die zeker beloond met innerlijke vrede. Tegen de intieme achtergrond van het laatste avondmaal beloofde de heiland zijn apostelen dat ze met de trooster, de Heilige Geest, gezegend zouden worden. En toen sprak hij deze belangrijke woorden uit: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. En vlak voordat hij het ogenpriesterlijk gebed uitsprak, zei hij: dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Eliza R. Snow beschreef dit concept prachtig. Richt steeds uw hart in lof tot God. Voegt u in 's Heeren hand gedwee. Als moeiten plagen hier uw lot, zegt Christus, in mij vind gij vrede. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
This is the 183rd annual general conference.
Dit is de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
Thank you. brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service.
Broeders en zusters, ik ben dankbaar voor de geweldige dienst die mijn vrouw op Stiedem heeft getoond. En ik laat nu mijn daspeld zien. Ik ben werkzaam als lid van de 70. De 70 zijn geroepen als boodschappers om het woord van de Heer te verkondigen zoals wij het ontvangen van de apostelen en profeten en door de geest en om bijzondere getuigen te zijn van de naam van Christus om het evangelie te prediken in de gehele wereld om de kerk op te bouwen en haar aangelegenheden te regelen. Ik ben op een boerderij in de buurt van Burley, Idaho opgegroeid, een echte boerenjongen uit Idaho. Als zodanig heb ik geleerd om te werken. Als je niet zaait, zul je niet oogsten. Om slim te werken. Als je irrigeert en bemest, zul je meer oogsten. Het belang van timing. Als je niet op het juiste moment zaait, kan een vroege vorst de oogst vernielen. Te doen wat nodig is of gedaan moet worden. Of dat nu leuk en plezierig is en je goed uitkomt of niet. Je melkt een koe wanneer ze gemolken moet worden, niet wanneer je er zin in hebt. Om direct te zijn. Werken met vee en machines geeft je geen tijd om ergens omheen te draaien of je zorgen te maken of je wel politiek correct bent. In dat opzicht heb ik in mijn kerktaken vaak gevraagd, wil je dat ik direct ben of mooie woorden gebruik? In de regel kozen de heiligen voor direct. Ik zal vandaag ook direct zijn. Tot slot leer ik als boerenjongen uit Idaho bij de basis te blijven. Niets is ons allen en onze leer meer tot basis dan de waarheden van het eerste geloofsartikel. Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Verder geldt dat Hij onze hemelse Vader is, die ons kent, ons lief heeft en wil dat we bij Hem terugkeren. Jezus is onze heiland en verlosser, die door de verzoening zeker stelde dat wij de dood zullen overwinnen en opnieuw zullen leven. En het voor ons mogelijk maakte om verhoogd te worden en eeuwig leven te hebben. De Heilige Geest is onze trooster, openbaarde leraar, getuige en gids. Denk daar eens over na, broeders en zusters. We zijn geen weeskinderen in geestelijk opzicht. We staan er niet alleen voor. Wat zijn de voordelen om ouders te hebben, om geen wees te zijn? We kunnen van hen leren, profiteren van hun ervaring, valkuilen omzeilen waarvoor ze ons waarschuwen en meer inzicht krijgen dankzij hun visie. Wij hoeven niet verloren, verward, misleid of minder effectief te zijn. Dat geldt in het bijzonder voor onze hemelse Vader, die ons niet zomaar een weg, maar de weg heeft geleerd en getoond. In feite heeft God de weg om te leven, om lief te hebben, om te helpen, om te bidden, om met elkaar om te gaan, om leiding te geven, om te trouwen, om kinderen groot te brengen, om te leren, om de waarheid te kennen, om het evangelie uit te dragen, etc. Naast de schriften is er nog meer geweldig informatiemateriaal om de weg van de Heer te vinden. Trouw aan het geloof. Voor de kracht van de jeugd en andere leringen van de levende apostelen en profeten. Zo heeft hij ons in de schriften geleerd, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Het kwaad van deze laatste dagen is onder meer dat ieder mens wandelt op zijn eigen weg. In Spreuken staat de waarschuwing, wees niet wijs in eigen ogen en vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Wij leren dat de Heer gebonden is om ons te zegenen volgens zijn belofte wanneer wij de weg van de Heer volgen. En dat wij geen belofte hebben wanneer wij zijn weg niet volgen. De Heer vergeleek zijn weg met onze weg in zijn instructies aan de profeet Samuel die een nieuwe koning moest zoeken. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Zelfs met het alom geaccepteerde verlangen om de armen en behoeftigen te helpen, stemt de Heer in, maar waarschuwt hij... Maar het moet wel gebeuren op mijn eigen wijze. Anders doen wij wellicht met onze poging om te helpen meer kwaad dan goed. De Heer heeft ons de noodzaak geleerd om zelfredzaamheid te bevorderen. Ook al zijn we in staat om te helpen, we moeten niet geven of doen wat ze zelf kunnen en behoren te doen. Overal waar men het probeert, werkt je hand ophouden averechts. God weet echt wat het beste is. Ik geef nog enkele voorbeelden. De Heer geeft aan hoe we zendingswerk moeten doen. Die manier is vastgelegd in de schriften en het predikt mijn evangelie en gebeurt op aanwijzing van de Geest. De Heer heeft zijn manier of de weg om lief te hebben. Mensen in de wereld zeggen dat twee mensen alleen maar van elkaar hoeven te houden. Onze Vader in de hemel leert ons dat dit inderdaad belangrijk is, maar hij leert ons bovendien dat er een rechtmatige wijze en tijd is om die liefde uit te drukken. Joseph Smith werd vanaf zijn jeugd in de wegen van de Heer onderricht. Toen hem werd gevraagd hoe hij de kerk leidde, legde hij uit dat hij de leden de juiste beginselen leerde en dat ze zichzelf bestuurden. We horen vaak dat we moeten bloeien waar we geplant zijn. Toch zijn we soms geneigd om naar een ander gebied te verhuizen, met in onze ogen meer vrienden voor onze kinderen en dus betere programma's voor de jeugd. Broeders en zusters, denken we echt dat de belangrijkste factor in het heil van onze kinderen de buurt is waar we wonen? De apostelen en profeten hebben vaak beklemtoond dat wat er bij ons thuis gebeurt veel belangrijker is dan wat ze daarbuiten tegenkomen. Hoe we onze kinderen grootbrengen is veel belangrijker dan waar we ze grootbrengen. Er zijn uiteraard wel andere factoren die mede bepalen waar we gaan wonen en gelukkig zal de Heer ons leiden als we zijn bevestiging zoeken. Een andere vraag is, waar zijn we nodig? Ik ben 16 jaar lang werkzaam geweest in het presidium van de Ring Houston Noord in Texas. In die jaren kwamen er velen in dat gebied wonen. We kregen vaak een telefoontje van iemand die ging verhuizen en vroeg welke wijk de beste was. In die 16 jaar werd ik maar één keer gebeld met de vraag, in welke wijk is er een goed gezin nodig? Waar kunnen we helpen? In de beginjaren van de kerk werden leden door president Brigham Young en anderen geroepen om naar een bepaalde plaats te gaan en daar de kerk op te bouwen. Het is ironisch dat er ook nu getrouwe kerkleden alom zijn die op verzoek van de profeet overal zouden heen gaan. Verwachten we echt dat president Monson ons met zijn ruim 14 miljoen persoonlijk komt vertellen waar ons gezin nodig is? De wijze van de Heer is dat we luisteren naar de leringen van onze leiders, de juiste beginselen begrijpen en onszelf besturen. Met alles wat er tegenwoordig in de kerk gebeurt en nu de Heer zijn werk aan alle kanten bespoedigt, is het van nog groter belang dat wij alles wat wij doen op zijn wijze doen. Met name in het heilswerk leren we, met de gave van zijn Zoon heeft God een voortreffelijker weg bereid. De leer van Christus is de weg. En er is geen andere weg, nog naam onder de hemel gegeven, waardoor de mens kan worden behouden in het Koninkrijk Gods. Bij het zien van zoveel mensen in deze tijd die in verwarring leven, of die erger nog op verboden paden afdwalen en onnodig de gevolgen van verkeerde keuzes leiden, zou ik net als Alma willen uitroepen, oh, dat ik een engel ware en mijn hart een wens vervuld kreeg, dat ik mocht uitgaan en spreken met de bazuin Gods, met een stem die de aarde doet beven en ieder volk bekering toeroepen. Ja, ik zou iedere ziel het verlossingsplan verkondigen. Dat zij zich moesten bekeren en tot onze God en zijn wegen komen, zodat er op het gehele oppervlak der aarde geen smart meer zou zijn. Nogmaals, ik getuig dat de Heer de weg heeft. Onze hemelse Vader kent ons. Hij heeft ons lief en wil ons helpen. Hij weet hoe hij ons het beste kan helpen. Wij zijn geen weeskinderen in geestelijk opzicht. Onze Heiland Jezus Christus is de weg en de waarheid en het leven. Zijn weg is gebaseerd op eeuwige waarheid en voert ons tot vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
De bediening van de Heiland was voltooid. Zijn lijden in Gethsemane en aan het kruis was voorbij. In Handelingen lezen we dat hij na zijn opstanding nog 40 dagen lang predikte, hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Hij zei tegen hen: maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En toen werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk omtrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat zijt gij daar? Staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. De heiland zal inderdaad terugkomen, maar intussen moest het evangelie van Jezus Christus zich tot het uiterste der aarde verspreiden. Matthäus beschrijft een specifieke opdracht aan de apostelen om het evangelie naar alle naties te brengen. En Jezus kwam naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. In het midden des tijds was het evangelie alleen naar het huis van Israël gebracht. Toen ontving Petrus, de senior apostel, een openbaring dat de tijd was gekomen om het evangelie niet alleen naar Israël, maar ook naar de heidenen te brengen. Door het 10e en 11e hoofdstuk van Handelingen te bestuderen, gaan we het proces en het patroon beter begrijpen waarmee deze noodzakelijke uitbreiding van de kerk naar meer kinderen van God aan het presiderende ambtenaren bekend is gemaakt. De Heer gebruikte Cornelius, een centurion, een goede man, om Petrus duidelijk te maken dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. Dat was een nieuw en vreemd idee voor de heiligen in die tijd. Openbaring over die verandering in de zaken van de kerk kwam tot Petrus, de senior apostel. We weten dat het evangelie vervolgens snel naar de natiën van de heidenen ging. Een voorbeeld van de uitbreiding van de kerk in die tijd was de bekering van Paulus, die de grote apostel voor de heidenen werd. Hij kreeg op weg naar Damascus een visioen waarin hij een licht zag en een stem hoorde. Hij bekeerde zich van zijn zonde, werd door God geroepen en werd een geweldige kracht in het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. Laten we nu eens 1800 jaar verder kijken, naar de tijd waarin het evangelie werd hersteld, ofwel de herstelling aller dingen voorafgaand aan de wederkomst. Ik getuig dat de kerk door de profeet Joseph Smith is hersteld en voorwaarts gaat, onder leiding van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen. Hun opdracht om het evangelie naar de wereld te brengen is nog steeds dezelfde als die van de apostelen van ouds. Sinds de organisatie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1830 plaatsvond, heeft de kerk zich gestaag over de wereld uitgebreid, van natie tot natie, van cultuur tot cultuur, van volk tot volk. En dat alles volgens de agenda van de Heer en op zijn tijd. Toen kwam in 1978 volgens het gevestigde patroon van Openbaring aan de senior apostel, president Kimball, de openbaring over het priesterschap, waardoor alle waardige mannen in de wereld het priesterschap en samen met hun gezin alle zegeningen van het evangelie konden ontvangen. Nu konden niet alleen meer kinderen naar, maar alle kinderen van onze hemelse Vader over de hele wereld aan alle zegeningen van het evangelie deel hebben. Dat is belangrijk voor het koninkrijk van God op aarde in de tijd waarin de wederkomst van Christus naderbij komt. Even tussendoor. Ik was net als zendingspresident geroepen en mijn vrouw en ik stonden op het punt om met ons gezin naar Mexico te vertrekken, toen ouderling Richard G. Scott, destijds lid van de 70, me vertelde over deze nieuwe openbaring. Ik herinner me dat er tranen in mijn ogen kwamen toen hij vertelde wat er gebeurd was. Ik was buitenzinnig van vreugde, want ik wist dat het goed was en dat de tijd gekomen was dat het hele mensdom toegang kreeg tot alle verordeningen, verbonden en zegeningen van het evangelie. Dat was 34 jaar geleden. En ik wist toen nog niet dat ik een aantal jaren als 70er in het gebied Afrika-West van de kerk zou dienen, onder een getrouw volk, voor wie de openbaring over het priesterschap in 1978 veel betekenis had. Zuster Dixon en ik hebben daar 4 jaar lang gewoond en het was een prachtige, indrukwekkende ervaring. De West-Afrikanen geloven als volk in God, kennen beslist geen schaamte om met anderen over hun geloof te praten en hebben enorme leiderschapscapaciteiten. Ze komen met honderden tegelijk de kerk in en er worden elke week ergens in het gebied Afrika-West een paar wijken of gemeenten georganiseerd met bijna altijd uitsluitend Afrikaanse leiders in de priesterschap en de hulporganisaties. Ik wenste dat u zich kon aansluiten bij de heiligen die in de Abba-tempel in Nigeria of de Accra-tempel in Ghana. Dan zou u de toewijding van de heiligen voelen en kennis maken met de geheel Afrikaanse tempelpresidia. Of ik zou u kunnen introduceren bij het Afrikaanse gebiedspresidium dat hier nu bij ons in het conferentiecentrum is en bestaat uit advocaten, professoren en zakenmensen. Of u zou de Afrikaanse ring- en wijkleiders en hun gezinnen kunnen ontmoeten. Meedoen aan een zondagsschoolles of andere les is een heilige ervaring in heel Afrika. De lesboeken van de kerk worden gebruikt en er is veel inzicht in het evangelie, goed onderwijs en men leert door de geest. Het evangelie gaat in Afrika naar een gelukkig volk, nog niet belemmerd door de uiterlijkheden die zoveel in het Westen beïnvloeden. Ze zijn niet geïnteresseerd in een oneindige hoeveelheid materiële bezittingen. Van Afrikanen wordt wel eens gezegd dat ze heel weinig hebben van wat er het minst toe doet en heel veel van wat er het meest toe doet. Ze hebben weinig belangstelling voor enorme huizen en de mooiste auto's, maar veel belangstelling voor de kerk, voor de kennis van hun hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus en voor eeuwige gezinnen. Als natuurlijk gevolg van hun geloof verheft de Heer hen. Nu wij hen kennen, verbaast het ons niet dat zij zo'n belangrijk deel uitmaken van de groei van de kerk van Jezus Christus in de laatste dagen. Daniel, de profeet uit het Oude Testament, zag in een visioen hoe het koninkrijk van God in de laatste dagen zal voortrollen naar de einden der aarde, zoals een steen die uit de berg is losgehakt, zonder toedoen van mensenhanden, en zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft vervuld. Het is mooi dat onze goede Afrikaanse broeders en zusters een belangrijk deel uitmaken van de vervulling van die profetie en dat de openbaring die daartoe leidde volgens het door de Heer gevestigde patroon kwam. Ik getuig dat onze hemelse Vader van al zijn kinderen houdt, dat Jezus de Christus is en dat het evangelie er voor iedereen is, zowel de levenden als de doden. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn boodschap gaat over een fundamentele vraag met grote geestelijke impact. Waarom is de wet van kuisheid zo belangrijk? Ik bid dat de Heilige Geest de waarheid zal bevestigen van de beginselen die ik beklemtoon. Het eeuwige belang van kuisheid kan alleen worden begrepen binnen de brede context van het plan van geluk van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Ieder mens, man of vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geestzoon of dochter van hemelse ouders en heeft een goddelijke aard en bestemming. Alle mannen en vrouwen leefden bij God als zijn geestkinderen voordat zij als stervelingen naar de aarde kwamen. Het plan van de Vader biedt zijn geestzoons en dochters de kans om een lichaam te krijgen, aardse ervaring op te doen en hun weg naar verhoging te vervolgen. Ons stoffelijk lichaam zorgt dat we ervaringen kunnen opdoen die we in ons voorsterfelijk bestaan nooit in die omvang of intensiteit konden hebben. Onze relaties met andere mensen, ons vermogen om waarheid te herkennen en ernaar te leven en gehoorzaam te zijn aan de beginselen en verordeningen van het evangelie van Jezus Christus, worden versterkt door ons stoffelijk lichaam. In deze aardse leerschool ervaren we tederheid, liefde, vriendelijkheid, geluk, verdriet, teleurstelling, pijn en zelfs lichamelijke beperkingen die ons voorbereiden op de eeuwigheid. Eenvoudig gezegd zijn er lessen die we moeten leren en ervaringen die we moeten opdoen naar het vlees, zoals dat in de schriften genoemd wordt. Na de schepping van de aarde werd Adam in de Hof van Eden geplaatst. God zei evenwel dat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn. En Eva werd Adams vrouw en hulp die bij hem paste. De unieke combinatie van geestelijke, fysieke, mentale en emotionele capaciteiten van zowel man als vrouw waren noodzakelijk om het plan van geluk te verwezenlijken. In de Here is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Het is zo bedoeld dat man en vrouw van elkaar leren en elkaar sterken en tot zegen zijn en elkaar aanvullen. De manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt, is door God voorgeschreven. Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krijgen. Het gebod om ons te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen blijft van kracht. Het huwelijk tussen man en vrouw is dus het voorgeschreven instituut waardoor de voorsterfelijke geesten hun intrede in het sterfelijke leven doen. Volledige seksuele onthouding voor het huwelijk en volledige trouw binnen het huwelijk beschermen dit, de heiligheid van dit instituut. Het voortplantingsvermogen heeft geestelijke betekenis. Misbruik van dat vermogen ondermijnt de doeleinden van het plan van onze Vader en van ons aardse bestaan. Onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon zijn scheppers en hebben ieder van ons een deel van hun scheppende macht gegeven. Specifieke richtlijnen voor het gepaste gebruik van het vermogen om leven te scheppen zijn essentiële elementen in het plan van onze Vader. De manier waarop we met die goddelijke macht omgaan bepaalt in grote mate ons aardse geluk en onze eeuwige bestemming. Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd, en ik citeer: het vermogen om sterfelijk leven te scheppen is de meest verheven macht die God aan zijn kinderen gegeven heeft. Het gebruik ervan werd vastgelegd in het eerste gebod, maar er werd nog een gebod gegeven om misbruik te voorkomen. Wij leggen zoveel nadruk op de wet van kuisheid omdat wij begrijpen wat het doel van ons voortplantingsvermogen is in de vervulling van Gods plan. Buiten de grenzen van het huwelijk is ieder gebruik van het voortplantingsvermogen in minder of meerdere mate zondig en een verlaging en perversie van de goddelijkste eigenschap die mannen en vrouwen bezitten. Einde citaat. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen heeft één onveranderlijke seksuele norm. Intieme betrekkingen zijn uitsluitend voor een man en een vrouw die met elkaar gehuwd zijn zoals Gods plan dat voorschrijft. Een dergelijke omgang is niet iets om louter uit nieuwsgierigheid te verkennen, geen lust om te bevredigen en geen vorm van zelfzuchtige ontspanning of vermaak. Er is geen score aan verbonden of sprake van slechts een daad die men verricht. Nee, die omgang is in de sterfelijkheid een van de ultieme uitingen van onze goddelijke natuur en ons potentieel en om de emotionele en geestelijke banden tussen man en vrouw te versterken. Wij zijn gezegend met morele keuzevrijheid en zijn als kinderen van God met goddelijke eigenschappen begiftigd en geen speelbal van allerlei vormen van seksueel gedrag, van moderne opvattingen of wereldse filosofieën. In zekere mate is de natuurlijke mens die koning Benjamin beschreef in ieder van ons aanwezig. De natuurlijke man of vrouw is onbekeerlijk, is vleeselijk en zinnelijk. Hij is wellustig en losbandig en is hoogmoedig en zelfzuchtig. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: de natuurlijke mens is de aardse mens die toestaat dat primitieve dierlijke driften zijn geestelijke gezindheid overschaduwen. Einde citaat. De volgeling, man of vrouw van Christus daarentegen, is geestelijk en beteugelt alle hartstochten, is matig en beheerst en is liefdadig en onzelfzuchtig. Mannen en vrouwen van Christus grijpen het woord Gods vast, verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op zich en streven voorwaarts op een rechte en smalle weg van getrouwheid, gehoorzaamheid en toewijding aan de Heiland en zijn evangelie. Wij zijn zoons en dochters van God en hebben goddelijke vermogens meegekregen. Maar we leven hier in een gevallen wereld. De elementen waaruit ons lichaam is geschapen zijn van nature gevallen en daardoor onderhevig aan de krachten van zonde, verderf en dood. De val van Adam en de geestelijke en stoffelijke gevolgen daarvan treffen ons dan ook het meest direct in ons stoffelijk lichaam. Toch zijn we tweeledige wezens, want onze geest, het eeuwige deel van ons, huist in een lichaam dat onderhevig is aan de val. Jezus maakte de apostel Petrus duidelijk: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De kern van onze sterfelijke proeftijd ligt dus in de volgende vraag besloten: geef ik toe aan de neigingen van de natuurlijke mens, of geef ik mij over aan de ingevingen van de Heilige Geest? En leg ik de natuurlijke mens af en word ik een heilige door de verzoening van Christus de Heer? Daar gaat het in onze proeftijd om. Iedere lust, begeerte, neiging en impuls van de natuurlijke mens is te overwinnen door en dankzij de verzoening van Jezus Christus. We zijn hier op aarde om goddelijke eigenschappen te ontwikkelen en om alle hartstochten van het vlees te beteugelen. Onze Vader heeft zijn plan ontwikkeld om zijn kinderen leiding te geven, om hun geluk te bevorderen en ze veilig naar hun hemels huis te loodsen met een herrezen verheerlijk lichaam. Onze hemelse Vader ziet ons graag samen in het licht en vervuld met hoop. Lucifer daarentegen werkt hard om verwarring en onheil te stichten onder de zoons en dochters van God en om hun eeuwige vooruitgang tegen te houden. De achterliggende bedoeling van deze aardsleugenaar is iedereen net zo ongelukkig te maken als hij zelf is. Lucifer wil ons uiteindelijk alleen in duisternis en zonder hoop achterlaten. Satan doet er alles aan om de belangrijkste elementen van het plan van de Vader te verdraaien. Hij heeft geen lichaam en hij is in zijn eeuwige vooruitgang gestopt. Net zoals water in een rivier door een dam wordt tegengehouden, is de eeuwige vooruitgang van de tegenstander onmogelijk geworden omdat hij geen stoffelijk lichaam heeft. Vanwege zijn opstand heeft Lucifer zichzelf van alle aardse zegeningen en ervaringen beroofd die in een lichaam van vlees en beenderen mogelijk zijn. Hij kan de lessen niet leren die alleen een belichaamde geest kan leren. Hij koestert wrok over de letterlijke en universele opstanding van de hele mensheid. Een van de schriftuurlijke betekenissen van het woord verdoemd blijkt uit zijn onvermogen om vooruitgang te maken en meer op onze hemelse Vader te lijken. Een stoffelijk lichaam speelt dus een wezenlijke rol in het plan van geluk van onze Vader en in onze geestelijke vooruitgang. Lucifer probeert dan ook onze vooruitgang te dwarsbomen door ons te verleiden ons lichaam op ongepaste wijze te gebruiken. In eeuwig opzicht is het uiterst ironisch dat de tegenstander, die ongelukkig is omdat hij zelf geen lichaam heeft, ons verleidt om ook zo ongelukkig te worden door ons lichaam op ongepaste wijze te gebruiken. Aldus is het werktuig dat hij zelf niet bezit zijn primaire doelwit om ons tot geestelijke vernietiging te verleiden. Het overtreden van de wet van kuisheid is een ernstige zonde waarbij we onze tabernakel van vlees misbruiken. Voor wie het heilsplan kennen en begrijpen, is schending van het lichaam een daad van opstand en ontkenning van onze ware identiteit als zoons en dochters van God. Wanneer we over dit leven de eeuwigheid inkijken, wordt het al snel duidelijk dat de lokkende omgang die de duivel aanprijst, tijdelijk en hol is. Alma gaf zijn zoon Shiblon de raad om al zijn hartstochten te beteugelen, opdat hij met liefde vervuld zou zijn. Het is veelzeggend dat door de natuurlijke mens in ieder van ons aan banden te leggen, onze liefde voor God en voor zijn kinderen volkomener, dieper en bestendiger wordt. De liefde neemt toe door rechtschapen zelfbeheersing en neemt af door impulsieve losbandigheid. President Marion G. Romney heeft gezegd: ik kan geen zegeningen bedenken die begeerenswaardiger zijn dan die beloofd worden aan de reine en deugdzame. Jezus sprak over bepaalde zegeningen voor verschillende deugden, maar hij bewaarde de grootste, in mijn ogen althans, voor de reine van hart. Want zij, zei hij, zullen God zien. En zij zullen de Heer niet alleen zien, maar zich ook op hun gemak voelen in zijn nabijheid. Hier is de belofte van de Heiland: laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren, dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Einde citaat. We krijgen ook de belofte als we op het pad van deugd wandelen dat de Heilige Geest onze constante metgezel zal zijn. Naleving van de wet van kuisheid opent dus de deur naar enkele van de grootste zegeningen voor mannen en vrouwen in dit leven. Gepast geestelijk vertrouwen in de omgang met familie, vrienden, kerkleden en uiteindelijk de Heiland. Ons aangeboren verlangen om erbij te horen wordt in gerechtigheid vervuld als we in het licht wandelen met hoop. Sommigen van u tot wie deze boodschap komt, moet zich van seksuele of andere zonden bekeren. De Heiland wordt vaak de grote heelmeester genoemd. Een titel met zowel een symbolische als letterlijke betekenis. We hebben allemaal wel eens de pijn van een wond of ander letsel ervaren. Als we pijn hebben, zoeken we doorgaans verlichting en zijn we dankbaar voor de medicatie en behandeling die ons lijden verzachten. Beschouw zonde als een geestelijke wond die een schuldgevoel veroorzaakt. Of Alma beschreef dat als gewetensvroeging. Dat schuldgevoel is voor de geest wat pijn voor het lichaam is. Een waarschuwing voor gevaar en bescherming tegen nog meer schade. Uit de verzoening van de Heiland vloeit de helende balsem die onze geestelijke wonden kan genezen en schuld kan wegnemen. Let wel, die balsem werkt alleen door de beginselen van geloof in de Heer Jezus Christus, bekering en voortdurende gehoorzaamheid. De gevolgen van oprechte bekering zijn gemoedsrust, troost en geestelijke genezing en hernieuwing. Uw bisschop of gemeentepresident is de assistent van de geestelijke heelmeester, die bevoegd is om u bij uw bekering en genezing te helpen. Bedenk echter dat de omvang en intensiteit van uw bekering moet overeenkomen met de aard en ernst van uw zonde. In het bijzonder voor heiligen de laatste dagen die heilige verbonden hebben gesloten. Ernstige geestelijke wonden vergen langdurige behandeling en tijd om volledig en volkomen te genezen. De leer die ik heb beschreven zal vele mensen ouderwets en achterhaald in de oren klinken in een wereld die steeds meer spot met het heilige voortplantingsvermogen en die de waarde van een mensenleven minimaliseert. Maar de waarheid van de Heer verandert niet op basis van rages, populariteit of opiniepeilingen. Ik beloof dat gehoorzaamheid aan de wet van kuisheid ons geluk in dit leven zal vergroten en onze eeuwige vooruitgang mogelijk maakt. Kuisheid en deugd zijn in deze tijd, zoals zij dat altijd zijn geweest en altijd zullen zijn, het liefst en het kostbaarst boven alles. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor van de Brigham Young University dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. We kunnen nu luisteren naar ouderling Russell M. Nelson van het Koren de 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst More Holiness Give Me. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling J. Devon Cornish van de 70.
Dear brothers and sisters, I add my voice to that of President Thomas S. Monson.
Ik schaar me achter president Thomas S. Monson en anderen in hun lof, voor wie gehoor hebben gegeven aan de oproep van een profeet om meerwaardige zendelingen. Een ongekende golf van enthousiasme over zendingswerk overspoelt momenteel de hele aarde. Sinds de historische aankondiging in oktober door president Monson zijn er duizenden ouderlingen, zusters en echtparen geroepen en bereiden er nog veel meer zich voor. Nu krijgen we vragen zoals: wat gaan we doen met al die zendelingen? Het antwoord is eenvoudig. Ze zullen doen wat zendelingen altijd hebben gedaan. Ze zullen het evangelie verkondigen. Ze zullen de kinderen van de Almachtige God tot zegen zijn. Vele van jullie, jonge mannen en jonge vrouwen, zullen je laten meevoeren door deze golf, als je ernaar streeft om een zendingsoproep waardig te zijn. Je ziet het als een golf van waarheid en gerechtigheid. Je ziet het als een kans om op de top van die golf te rijden. Jullie tieners, omarmen je nieuwe leerplan en onderrichten elkaar in de leer van Jezus Christus. Dit is je tijd om je voor te bereiden op het onderrichten van andere mensen in de goedheid Gods. Jonge mannen en jonge vrouwen, wat jullie leren is erg belangrijk. Voor ons, voor jullie en voor God. Als je na je zending naar een hogeschool of universiteit wilt, moedigen we je aan om je in te schrijven in de onderwijsinstelling van je keuze voordat je op zending vertrekt. Veel instellingen voor hoger onderwijs staan toekomstige zendelingen een onderbreking van 18 tot 30 maanden toe. Dat betekent dat jullie, ouderlingen en zusters, een zending kunnen vervullen zonder je zorgen te maken over de plek van je hogere opleiding. Wij zijn de leiders van onderwijsinstellingen die dit mogelijk maken erg dankbaar. U, ouders, leerkrachten en anderen, laat u op de golf meevoeren als u onze opkomende generatie voorbereidt om zo te leven dat ze een zending waardig zijn. Intussen trekt uw voorbeeldige leven de aandacht van uw vrienden en buren. Wees erop bedacht om antwoord te geven als iemand u vraagt waarom u zo leeft. Wees erop bedacht een reden te geven voor de hoop en de vreugde die zij in u zien. Als u dergelijke vragen krijgt, kunt u bijvoorbeeld antwoorden: laten we de zendelingen vragen. Zij kunnen ons helpen. En als je wilt, ben ik erbij als de zendelingen het antwoord komen geven en je onderwijzen. U, volwassenen, kunt u laten meevoeren op de golf door toekomstige zendelingen te helpen met hun geestelijke, fysieke en financiële voorbereiding. U maakt er een gewoonte van om munten in een spaarpot te doen. U, oudere echtparen, maakt plannen voor de dag waarop u op zending kunt gaan. We zullen u uiterst dankbaar zijn voor uw inzet. Tot het zover is, kunnen sommigen onder u misschien uw geld op zending sturen door bij te dragen aan het Algemeen Zendingsfonds, zoals president Monson heeft voorgesteld. Steeds meer mannen en hun lieve echtgenotes laten zich meevoeren op de golf als zij geroepen worden om een zendingsgebied van de kerk te presideren. Daarmee geven zij mede vorm aan de bestemming van huidige en toekomstige generaties. Een zendingspresident draagt de sleutels van verantwoordelijkheid voor het welzijn, de veiligheid en het welslagen van zijn zendelingen. Na overleg met ring- en districtspresidenten in zijn zending wijst de zendingspresident zendelingen toe aan bepaalde ringen, wijken en gemeenten. Ringpresidenten en bisschoppen laten zich met de golf meevoeren door steeds meer tijd te steken in gesprekken met toekomstige zendelingen. Deze priesterschapsleiders dragen de sleutels van verantwoordelijkheid voor het zendingswerk in hun unit. En zij inspireren de leden om eraan deel te nemen. Broeders en zusters, in alle wijkraden beginnen zich ook door de golf mee te laten voeren. De zendingsleider van de wijk maakt deel uit van die raad. Ik wil speciaal tot u, zendingsleiders van de wijk, spreken. U bent door uw bisschop geroepen om het zendingswerk in de wijk te leiden. En sommigen onder u hebben al zoveel succes gehad dat er een assistent is geroepen om u te helpen. Samen met andere leden van de wijkraad stelt u vast welke leden er minder actief zijn, welke gezinnen gedeeltelijk uit niet-leden bestaan en welke leden er buren hebben die interesse tonen. U vergadert geregeld met de aan uw unit toegewezen voltijdszendelingen. U adviseert en assisteert de zendelingen. Vul hun dagagenda's alsjeblieft met gerichte, zinvolle onderwijsgelegenheden. Dat is uw taak. Uw rol is echt van cruciaal belang voor het welslagen van dit werk. Als u zich met geloof en enthousiasme laat meevoeren op die golf, doen anderen dat ook. U, als de zendingsleider van de wijk, bent in dit heilige werk om Gods kinderen te redden, de schakel tussen de leden en de zendelingen in de wijk. Onze nieuwsgierige vrienden en buren die niet tot ons geloof behoren, kunnen zich ook laten meevoeren op de golf. Wij moedigen hen aan om al het goede en ware in hun leven te behouden. En we nodigen hen uit om meer te ontvangen. Vooral de heerlijke waarheid dat het gezin door Gods eeuwige plan altijd kan blijven bestaan. Deze golf van waarheid en gerechtigheid is fantastisch. En hij is niet van de mens. Hij komt van de Heer. Die heeft gezegd, ik zal mijn werk te zijner tijd bespoedigen. Deze golf ontleent zijn kracht aan een goddelijke aankondiging van 193 jaar geleden. Die bestond uit slechts 7 woorden. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Die uitspraak van de Almachtige God stelde de jonge Joseph Smith aan de Heer Jezus Christus voor. Die 7 woorden luiden het begin in van de herstelling van zijn evangelie. Waarom? Omdat onze levende God een liefhebbende God is. Hij wil dat zijn kinderen hem kennen en Jezus Christus, die hij heeft gezonden. En hij wil dat zijn kinderen onsterfelijk worden en het eeuwige leven verkrijgen. Voor dat eeuwige doel onderrichten onze zendelingen in de herstelling. Zij weten dat de Heer zo'n 2000 jaar geleden zijn kerk heeft gevestigd. Na zijn kruisiging en de dood van zijn apostelen veranderden de mensen de kerk en haar leer. En toen, na generaties die gehuld waren in geestelijke duisternis en volgens de voorspellingen van vroegere profeten, herstelde onze hemelse Vader en Jezus Christus de kerk, haar leer en haar priesterschapsgezag. Door die herstelling staat alle mensen weer kennis ter beschikking en verordeningen die essentieel zijn voor hun heil en verhoging. Die verhoging stelt uiteindelijk ieder van ons in staat om voor altijd met onze familie bij God en Jezus Christus te wonen. Ik kan de herstelling niet noemen zonder enthousiast te worden. Dit historische feit is werkelijk verbluffend. Het is fantastisch, het is adembenemend. Is het niet verbazend dat er hemelse boodschappers zijn gekomen om dit werk gezag en kracht te geven. Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn meerdere keren aan de profeet Joseph Smith verschenen. Op hun aanwijzing kwamen er andere hemelse boodschappers, ieder met een concreet doel. Bijvoorbeeld, de engel Moroni onthulde het boek van Mormon. Johannes de Doper herstelde het Aaronisch priesterschap. Petrus, Jacobus en Johannes herstelden het Melchizedeks priesterschap. Mozes verleende de sleutels voor de vergadering van Israël. Elias verleende de sleutels van de kennis van Abraham. Elia herstelde de sleutels van de verzegelbevoegdheid. Bovendien voegde de herstelling kennis toe die de eerste heiligen hadden. De Heer verschaft een nieuw boek met schriftuur. Aan de Bijbel voegde hij het boek van Mormon toe. Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het is een kroniek van de profetieën en de bediening van de herrezen Heer onder het volk in het oude Amerika. Het legt Gods grote plan van geluk uit, het heilsplan. Het boek van Mormon stemt volledig overeen met de Bijbel. Beide heilige kronieken bevestigen de waarheid van het evangelie van Jezus Christus en het belang van zijn verzoening. De herstelling vervult veel Bijbelse profetieën. Jesaja profeteerde bijvoorbeeld dat het huis des Heren gevestigd zou worden op de bergtoppen. De uittocht van Mormoonse pioniers naar het bergachtige westen van Amerika is een verhaal vol opoffering en geloof dat deze profetie vervulde. Jesaja voorzegde ook dat God een wonderbaar werk en een wonder zou doen. Die profetie wordt nu vervuld door het gewijde werk van ons groeiende leger zendelingen. De oud-testamentische leer van de tiende is in ere hersteld. Als gevolg daarvan worden meer tiendebetalers gezegend wegens hun gehoorzaamheid. Schriftteksten van de herstelling verklaren verwijzingen naar Melchizedek. Profetieën dat het hout van Jozef, het boek van Mormon, en het hout van Juda, de Bijbel, één zouden worden in Gods hand, zijn inmiddels vervuld. De herstelling verklaart ook nieuwtestamentische teksten. De tekst waarin de doop voor de doden wordt genoemd, wordt nu beter begrepen. Er worden inmiddels in 141 tempels over de hele wereld verordeningen verricht voor onze overleden voorouders. Er is geen andere manier om onze voorouders die zonder het evangelie zijn gestorven, het evangelie, het heil aan te bieden. Het visioen dat Johannes de Openbaarder had van een andere engel vliegend in het midden des hemels, die een eeuwig evangelie bij zich had om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, voorzegde de verzending van de engel Moroni en het boek van Mormon. Het boek van Mormon is het middelpunt van de herstelling. Het is geschreven, behouden en overgedragen onder toezicht van de Heer. Het is vertaald door de gave en macht van God. Het boek der leren verbonden bevat vele andere openbaringen ontvangen door de profeet Joseph Smith. Door hem hebben wij meer pagina's met schriftteksten ontvangen dan door enige andere profeet. Op wat ongetwijfeld een weemoedig moment was, zei hij in Nauvoo, Illinois, tegen de heiligen: ik heb u nooit gezegd dat ik volmaakt was, maar er zijn geen fouten in de openbaringen die ik heb onderricht. De kerkleden en zendelingen in deze tijd nodigen allen uit om te leren over God, Jezus Christus en zijn evangelie. Elke onderzoekende persoon zou oprecht en vurig moeten bidden om de verzekering dat deze dingen waar zijn. De waarheid zal hen door de macht van de Heilige Geest bekend worden gemaakt. Ik dank God en zijn Zoon Jezus Christus voor de herstelling en voor de macht die deze heeft om een magnifieke golf van waarheid en gerechtigheid over de wereld te laten spoelen. Mogen wij ons door die golf mee laten voeren en het gebod van de Heer uitvoeren om het evangelie te brengen aan alle volk en stam en taal en natie. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Onze heilige en eeuwige Vader in de hemel. Wij danken u voor uw liefde, voor uw genade. En voor u, in het bijzonder voor uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor het voorrecht dat we door levende apostelen en profeten worden geleid. We danken u voor de raad en de leringen die we hebben ontvangen vandaag. Open ons hart en ons verstand om te voelen en te overdenken wat we hebben geleerd. Om ons te bekeren en om te worden zoals Gij wilt dat we worden. We bidden nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dit was een uitzending van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een koor van de Brigham Young University. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.